Kerkraad, maakt u het volgende bekend. Voor de komende ambtsdragersverkiezing is als ouderling aftredend broeder C. Kraaienveld. Hij stelt zich niet herkiesbaar. De kerkraad stelt het volgende tweetal, de broeders P.T. Noordegraaf en G. van der Plicht van de Gorseweg. Voor de diaken is broeder de jongste aftredend vanwege verhuizing. De kerkraad stelt het volgende tweetal, de broeders M.M. Kleinjan van de Boterbloem en H. van Wetten. De stemming zal plaatsvinden op de manslidmatenvergadering van 9 maart. En volgende week zondag zal professor Dr. Aart Baars ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 89, vers 14. Dan zal ik hem die dwaas en wrevelig overtrain bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen enden, niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Het 14e vers van Psalm 89. Het zal vanmorgen gaan over het tweede kruispoort, namelijk: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat vinden wij opgetekend in het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, de versen 33 tot en met 49. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. En wij zingen Psalm 116, de versen 3 en 5, wat ook de moordenaar aan het kruis mocht beleven. Och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig, en onze God ontfermt zich op het gebed. En gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. We luisteren naar de wet, we zingen het derde en vijfde van 116 en daarna Lucas 23, vers 33 tot 49.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf hem verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf hem. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerde weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.
In onze voorbeden willen we dankzegging doen dat Erik Jan Visser weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We willen Esther Verbaas opdragen. We denken ook aan de familie De Bruin, De Graaf, Kees en Kobi, die bepaald werden dat een zus van Kees op 53-jarige leeftijd overleden is. En we willen ook meeleven met de rank, de school. Hier in Barendrecht, meester De Lange, is in de achterliggende week ook overleden. Dankzegging willen we ook doen dat zuster Visser Koudstaal weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere God van hemel en aarde, schepper en onderhouder van het leven, zo komen wij tot u. U die alle dingen leidt, naar uw raad, naar uw eeuwig welbehagen. Gij die uw Zoon gezonden hebt naar deze aarde, om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. We mogen uw naam erkennen aan het begin van dit gebed. En leer het ons toch, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden verheerlijkt. En geef dat dat ook het doel mag zijn van deze dag. Daartoe hebt gij deze dag toch afgezonderd. Opdat er een volk zal zijn op aarde die uw grote werken zal verkondigen. En dat dat deze dag dan ook centraal mag staan. Gij die zelf ook gerust hebt van uw werken. En tegelijkertijd uw werk ook voortzet. In het bijzonder ook het herscheppende werk. van zondaren die bekeerd moeten worden door uw woord en geest. En wat zou het een wonder zijn als wij hetzelfde mochten meemaken wat die ene moordenaar beleefde. Dat zo heel plotseling en zo krachtdadig uw geest begon te werken daar op de heuvel Golgotha. En dat hij zondaar mocht worden voor u, o God. En u niets ongerijms toeschreef. En dat hij het rechtvaardige vonnis over zijn leven mocht billijken. Maar dat gij hem de genade des geloofs schonk. Waardoor hij de toevlucht mocht nemen tot Christus. Heren, we hebben het allen nodig. Want we zijn allen op weg en reis naar de eeuwigheid. En we zijn er ook deze week zo bij bepaald. Dat een mens eenmaal moet sterven en daarna het oordeel. Ook op jonge leeftijd, wanneer we de krant lezen, zijn er weggenomen. En Heere, geef toch dat de ernst daarvan op ons hart gebonden zal worden. En dan bidden we in het bijzonder ook voor onze school in Barendrecht, de Rang, die ook in droefheid zijn ondergedompeld door het sterven van meester De Lange op nog zo'n jonge leeftijd. Heren, wij bidden u voor de familie De Lange. Of gij hen wilt troosten en kracht wilt schenken. Maar ook voor de school, voor het personeel en voor de kinderen, waarvan ook sommige kinderen onder ons op school zitten. Heren, wij bidden u, geef toch dat wij allen onder beslag mogen komen van dit sterven. En dat we zullen beseffen hoe noodzakelijk het is om ons daarop voor te bereiden. En heren, zoals we vernomen hebben, mag er ook troost zijn. Daar er toch goede hoop mag zijn voor meester De Lange. En wij bidden u, geef toch dat daar in uw werk verheerlijkt mag worden. We bidden u dat voor andere rouwdragenden in ons midden. Wilt u hen sterken en troosten. We denken in het bijzonder aan de familie De Bruin. Heer, u weet ook wat dat voor hen betekent. En welke gedachten dat los heeft gemaakt bij hen. En wij bidden u of gij en met de achtergebleven man en kinderen wil zijn. En nu er een zus op zo'n jonge leeftijd weggenomen is. En sterk ook Kees en Kobi in het verwerken van dit verdriet. Want hier gaat ook een ernstige roepstem van uit. Opdat wij onszelf toch weten te onderzoeken voor uw aangezicht. Hoe zal het met mij zijn als ik dit moet doen? Sterven. Kan ik sterven? Ken ik Christus als borg en middelaar om zo voor God te kunnen verschijnen zonder te verschrikken? Heere, gedenk ons allen. We bidden u voor onze zieken. We danken u dat ook Erik Jan Visser weer thuis mocht komen. U weet nog dat hij niet helemaal beter is en wij bidden u of gij dat verder ook wilt voortzetten. We danken u dat het wat zijn gezicht en zijn handen betreft goed mag gaan. Geef dat ook zijn scheenbeen mag genezen. U bent een wonderdoen God, maar bovenal dat deze roepstem geheiligd zal worden aan zijn hart. We dragen Esther aan u op die het op dit moment weer erg moeilijk heeft. We bidden u voor haar. Of gij ook haar wilt sterken en wilt helpen en genezen. U bent toch een wonderdoend God, o Heere. Wilt gij uw goede hand op haar leggen en ook op haar ouders en de anderen van het gezin. Heere, wij danken u dat zuster Visser Koudstaal weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wilt u haar ook sterken en haar draagkracht geven in datgene wat u haar opgelegd heeft. En dat ze ook mag ervaren dat het soms mee mag vallen, omdat u erin mee mag komen. Heere, gedenk uw knecht. Help hem in de bediening van uw woord. Wilt u hem opening geven in het woord. En geef dat hij u op het oog mag hebben. Maar ook in het luisteren, dat we eerbied mogen betrachten onder de prediking van uw heilig woord. En dat het kracht mag doen. Heere, doe niet naar onze ongerechtigheden, want die zijn groot, die kleven ons in alles zo aan. Maar wilt u ons genadig vergeven, al onze zonden, en hoor ons om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 25 en daarvan de versen 3, 4 en 5. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer waarop ik biddend leid. En het vierde, zeer een goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door. Onderwijzing, hem die dwalen, brengen in het rechte spoor. En het vijfde, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heeren paan. En wat er verder volgt, en dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven, de Heere zegene u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van Psalm 43. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die mij na het kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Het vierde vers van Psalm 43 na het amen van de prediking. Waar lag het paradijs? Ja, gemeente, jongens en meisjes, op die vraag zouden wij mensen graag het antwoord willen weten. Een mens is een paradijszoeker. Dat zie je gewoon om je heen als je luistert en kijkt. En als je let op je eigen hart. Dan proberen wij toch op de een of andere manier een paradijselijke situatie te creëren. Thuis, op vakantie of waar dan ook. Waar lag het paradijs? Dat heeft God voor ons eigenlijk toegesloten. Wij weten dat in Genesis staat dat het ergens lag tussen de Eufraat en de Tigris bij de Perzische Golf. Maar de toegang tot het paradijs is voor ons toegesloten. Wij weten dat de Heere daar engelen geplaatst heeft met een uitgetrokken zwaard om ons mensen tegen te houden, omdat wij gevallen zijn, omdat wij zondaren zijn. Nee, er is geen toegang meer tot het paradijs. En toch gaat de deur van het paradijs weer open. En wel op een executieplaats. Namelijk daar waar Christus het paradijs ontsluit door zijn lijden en door zijn sterven. En dat zien wij ook in dit tweede kruiswoord als we luisteren naar Christus opent aan het kruis het paradijs. Christus opent aan het kruis het paradijs. Drietal gedachten, we luisteren naar het spreken van Christus, de gemeenschap met Christus en de plaats van Christus. Christus opent aan het kruis het paradijs, het spreken van Christus. Want wij lezen in vers 43, en Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u. Dat zijn de woorden die bij onze eerste gedachten passen. En dan de gemeenschap met Christus. En dat zijn in het bijzonder de woorden, gij met mij. En dan de plaats van Christus. En dan willen wij de woorden uitleggen, heden en in het paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus we staan allereerst stil bij het spreken van Christus. De Heere regeert. En dat zien we juist rond de kruisheuvel Golgotha openbaar komen. Gods soevereiniteit. Terwijl Pilatus dacht dat hij regeerde. Dat hij de touwtjes in handen had. En wij zien dat dan ook dat Pilatus zijn eigen gang gaat. Pilatus die de Heer Jezus zo vernederd heeft. Toen hij hem overgaf aan de soldaten, jongens en meisjes. En dat ze koninkje met hem konden spelen. Heeft de Heer Jezus nogmaals vernederd. Door te besluiten hem tussen twee moordenaars te hangen. En daarmee ook de loef af te steken aan de Joden, door boven de kruispaal van de Heer Jezus te schrijven, deze is de koning der Joden. Om hem zo op één lijn te stellen met de twee misdadigers aan weerszijden van de Heer Jezus. Maar ondertussen heeft hij niet in de gaten dat hij een instrumentje is in de handen van de grote God, die immers opgetekend had in Jesaja 53 vers 12... dat hij met de overtreders geteld is geweest. En dat zien wij hier dan ook uitkomen, met de overtreders geteld geweest. En ook
dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Daar hebben we de vorige keer naar geluisterd. Toen hij bad, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En daar hangt hij dan tussen twee moordenaars, de Heer Jezus. En nu wordt het dan tijd om hem te gaan bespotten. En dat wordt dan ook gedaan door de omstanders en ook door de moordenaars. We kunnen dat lezen in Matteüs 27 vers 44. Hoewel het Lucas evangelie aantekent dat het door die ene moordenaar gebeurt. En er zijn dan ook wel verklaarders dat die andere moordenaar dat niet deed. Maar als we vanuit Matteüs denken, dan moeten we er toch vanuit gegaan zijn, gemeente, dat ook die andere moordenaar aanvankelijk eerst meedeed met het spotten. En dan zien wij dat de geest des duivels bezig is om op allerlei manieren de Heer Jezus het lijden zo zwaar mogelijk te maken, gemeente. Maar er is ook een andere geest, jongens en meisjes, aan het werk. En dat is de geest van God. En die geest van God, die zoekt de eer van God. En die zoekt de eer van Christus. En daar moet het ons ook om te doen zijn vanmorgen, als we luisteren naar de prediking en als we preken. Dat we zeggen, och Heere, geef toch dat de eer van God en de eer van Christus deze dag centraal mag staan. Want de Heilige Geest die gaat namelijk krachtdadig werken in het hart van die ene moordenaar, die een antwoord krijgt op zijn gebed. Want dat is eigenlijk het kruiswoord dat vanmorgen onze aandacht vraagt. Dat is een antwoord op het gebed. Als de Heer Jezus dat antwoord geeft, dan is dat ook een heel persoonlijk antwoord. Want er staat in onze tekst, en Jezus zeide tot hem. Heel persoonlijk. En dat is ook van belang voor u en voor mij. En voor jou. Dat antwoord heel persoonlijk geadresseerd wordt aan je hart. Het is ook een passend antwoord. Dat zullen wij ook zien als we straks stilstaan bij zijn gebed. Een heilzaam antwoord is het. God voert zijn raad uit door een van beide kwaaddoeners te bekeren. Misschien zeg je wel, waarom die andere ook niet, dominee? Kijk, dat is nou de vrijmacht van God, gemeente. En Gods geest gaat werken in het hart van die ene moordenaar tot eer van Christus. Christus, de koning der Joden. Hij zal de kroon krijgen, daar op Golgotha, in de bekering van die moordenaar. Wie was die man eigenlijk, dat weten wij niet. We moeten er dan ook niet over gaan fantaseren, gemeente. Kennen zijn voorgeschiedenis niet. Wel weten we dat hij op dat moment ook dat woord van de Heer Jezus heeft gehoord. En toen de Heer Jezus het uitriep, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En we kunnen er gerust van uitgaan dat het God behaagd heeft dat woord toe te passen aan het hart van die moordenaar, gemeente. Tot de roem en glorie van Gods vrije genade. Dat eerste kruiswoord is voor deze moordenaar tot een eeuwige zegen geworden. Gods geest heeft zijn blinde zielsogen geopend voor die middelste kruiseling. Gods geest heeft zijn ziel geopend voor de noodzakelijkheid van de inhoud van het eerste kruiswoord. Wat zei de Heer Jezus ook alweer? Vader, vergeef het hen. En hij voelde in zijn hart, dat heb ik nodig. Voelt u dat ook in uw hart, gemeente? Dat u vergeving nodig hebt van al uw zonden. En nu gaat het hier om een plotselinge bekering. Onder zeer extreme omstandigheden, niet waar? Want dan kun je je wel voorstellen, jongelui, als je daar hangt als een kwaaddoener Op de executieplaats Golgotha, dat zijn hele extreme omstandigheden. En als je dan plotseling tot bekering komt, en toch liggen er in deze plotselinge bekering alle elementen van de waarachtige bekering tot God, gemeente. Ze zijn erin terug te vinden. En daarom toets ook uw bekering eraan. En als we nog onbekeerd zijn, luister dan goed. Als u vraagt, hoe bekeert God nou een mens? Dat in de bekering van de moordenaar de elementen van de waarachtige bekering te horen zijn. Weliswaar bij de meesten gebeurt het geleidelijk aan. Het is maar heel zeldzaam dat iemand zo plotseling bekeerd wordt. Arthur Pink heeft een prachtig boekje geschreven met als titel Het spreken van de borg op Golgotha. En hij schrijft op een gegeven moment over de bekering van de moordenaar het volgende. Hier zien we dat de mens met zichzelf aan een eind moet komen, eer hij behouden kan worden. Dat zijn bekende klanken, gemeente. Eerst met zichzelf aan een eind komen, eer dat hij behouden kan worden. Want wat gebeurt er? En dan lezen we samen vanaf vers 40, gemeente. In vers 40 lezen we, maar de andere antwoordende bestrafte hem. Die andere, dat is de moordenaar die tot bekering komt. En die bestraft hem, dat is een andere medekruiseling. En dat is een wonder, gemeente, dat hij dat doet. Dat hij zijn medekruiseling gaat waarschuwen. Dat is een kenmerk van de waarachtige bekering. Dan krijg je ook oog voor de nood van je naaste. En de naaste is op dat moment zijn medekruiseling. En hij zegt, wat zegt hij dan? Hij bestraft hem. Vreest gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En daaruit blijkt dat deze moordenaar dus echt gelooft. Wie God is, daar begint het mee, gemeente. De waarachtige bekering begint met de godskennis. Dat je echt ook dat gelooft dat hij bestaat. Dat geloof je toch wel. Mijn jongen, dat God bestaat. Maar bestaat hij ook voor jou? Is hij echt een werkelijkheid voor jou als persoon en dan als rechter? Want dat gelooft hier deze moordenaar, hoor. Want hij heeft het immers in vers 40 over hetzelfde oordeel. Hij weet zich dus geplaatst voor het oordeel van God. Net zoals hij ervan overtuigd is dat zijn medemoordenaar ook in datzelfde oordeel hangt. Zoals we ervan overtuigd zijn, gemeente, dat u allen in datzelfde oordeel zijt op dit moment. Dat moet je niet uitstellen tot later. Nee, dat is op dit moment zo. Die moordenaar leeft nog, zijn medekruiseling leeft nog. In hetzelfde orde. Waar voelt hij dat, jonge mensen? Dat voel je in je geweten. Daar ontwaakt de Heere dat gevoel. Ken je dat? Of mis je dat nog? Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Een ontwaakt geweten dat je voelt, ik heb tegen God gezondigd. En ik moet straks tegenover God verantwoording afleggen. We gaan naar vers 41. In vers 41 blijkt dat hij erkent dat hij de straf verdiend heeft en dat rechtvaardig. Dat gelooft hij. En dan zien wij dat het ware geloof aan het werk is. Hij zegt, wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Dat is maar niet zomaar een vroom praatje. wat je makkelijk kunt nazeggen als je die catechisatievraag moet opzeggen. En dat is goed hoor, jongelui, dat je dat doet. Dat je dat uit je hoofd leert. Maar dat je dat leert. Dat je zegt, o Heere, ik heb dat rechtvaardig verdiend. Dat u nooit meer naar mij om zou zien. Dat u mij zou straffen met de dood. Met de eeuwige dood. En hij ziet ook dat zijn medekruiseling dat ook rechtvaardig ondergaat. Hij voelt dat hij het reeds ondergaat. Want dan voel je de kiemen van de dood als een werkelijkheid in je lichaam. Dan zeg je, ik moet sterven. En dat naar Gods rechtvaardig oordeel, dat heb ik verdiend. Maar dat je toch in dat willeken, dat buigen onder het recht van God, een weg ter ontkoming gaat zoeken, dat is de genade, werking van de Heilige Geest. En dat mag deze moordenaar in zijn leven ervaren. En wat voor kennis krijgt hij dan? En dat is bij hem natuurlijk in een kort tijdsbestek geweest. Dat is meestal geleidelijk aan. Maar in vers 41 luisteren we naar het woord. Waar staat waardig hetgeen wij gedaan hebben. Dat hebben wij verdiend. Maar deze. En dan komt de eer van Christus op, gemeente. Heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hoe weet hij dat? Hoe weet hij dat, gemeente? Dat weet hij door de verlichtende werking van de Heilige Geest. Want dat is voor een mens een verborgenheid. Want al die mensen daaromheen, de meesten althans, die wisten dat niet. Oh ja, ze hebben het Pilatus wel publiekelijk horen zeggen, ik vind geen schuld in deze mens. Maar dat er één mens op aarde is gekomen, die daadwerkelijk rechtvaardig is, zonder zonde, zonder vlek. Dat is een openbaring van God. En daarom wordt dat hier aan deze moordenaar geopenbaard door het licht van de Heilige Geest. En dat is één van de eisen van de middelaar, gemeente. Wat moeten wij voor een middelaar zoeken? Die voor God kan bestaan, zegt onze Heidelberger catechismus. Dat is één die waarachtig en rechtvaardig mens is. Die zelf zonder zonde is. Anders kan hij nooit geen middelaar zijn voor een verdoemelijk Adamskind. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En bovendien geeft Gods Geest hem ook inzicht dat hij waarachtig God is. Jazeker. En dan komen we bij vers 42. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Want als hij hier Jezus aanspreekt met de titel Heere Kurios, dan geeft hij daarin te kennen dat hij Jezus erkent als de Zoon van God. Want de naam Heere is in het Nieuwe Testament de vertolking van de naam Heere met hoofdletters. In het Oude Testament, dat is de verbondsgod. Dus als hij hier hem Heere noemt, dan is dat een openbaring van de Heilige Geest in zijn hart. En dat is de tweede eis van de middelaar. Hij moet niet alleen waarachtig en rechtvaardig mens zijn, maar ook waarachtig God. En de Heilige Geest die geeft hem daar licht over. Daar hangt niet zomaar iemand. Daar hangt de middelaar, gemeente. Daar hangt hij die goddelijke bevoegdheid heeft om in het heilige recht van God, tussen God en de zondaar in te staan en daarop te treden als borg, als advocaat, als middelaar, als verlosser. En bovendien herkent hij hem ook als koning. Hij zegt immers: Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Horen we dat, gemeente? Dat hij hem herkent als koning, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Gedenk mijner, zegt hij dan. We hebben het samen gezongen, gemeente. Koop met uw hart. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid de ere te geven. Gedenk mijner. Dat is meer, jongens en meisjes, dan alleen van: wilt u aan mij denken? Dat heeft een hele diepe inhoud. Dat heeft dit als inhoud. Heere, zou u mij genadig al mijn zonden en al mijn ongerechtigheden, waardoor ik voor u niet kan bestaan, vergeven? Hij ziet dus dat Christus namens de Vader die bevoegdheid heeft. Hij heeft het gehoord: Vader, vergeef het. En in die bede, zo hebben wij vorige week gehoord, geeft Christus duidelijk aan dat het God de Vader is die de zonden vergeeft. Alleen op grond van het dierbare bloed van Christus. Maar de moordenaar, die heeft het inzicht gekregen dat hij als middelaar bevoegd is om die genadige vergeving van de Vader uit te delen, zoals hij tijdens zijn omwandeling op aarde dat ook gedaan heeft. En daarom zegt hij: het Heere, gedenk mijner. Heere, wilt u toch al mijn ongerechtigheden, waardoor ik voor God niet kan bestaan, genadig wegnemen, o Heere? Gedenk mijner, dat is een gebed des geloofs. En gemeente, op dat gebed, daarop volgt dat kruiswoord. En Jezus zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u. Belangrijke woorden, gemeente. Dat betekent dat dus de Heere Jezus de belofte van de vergeving van zonden gaat verzegelen aan zijn hart. Dat zit hem in dat woordje: voorwaar, zeg ik u. Ik, die de mond der waarheid ben, ik zal dat waar maken, man, in je leven, omdat ik dat kan. Je bent aan het goede adres, man, vrouw, jonge meisje, omdat ik dat namens de Vader waar kan en zal maken. Ik zal dat doen. Ik zal die toegang weer openen tot het paradijs. In en door mijn zoen- en kruisverdiensten. Het is een genadewoord wat u hoort. Het is geen woord van een rechter die het vonnis uitspreekt. Hij is des doods schuldig. Dat heeft Christus gehoord, gemeente. Hij is des doods schuldig in de plaats van zondaren. Het is geen woord van afrekening wat deze moordenaar hoort, maar het is een woord van vrijspraak, gemeente. En dat niet ten koste van het recht van God. Want dat recht van God, dat wordt verheerlijkt op de kruisheuvel Golgotha. Christus gaat verzoening aanbrengen door voldoening. Christus gaat zijn dierbaar bloed toepassen op het hart van deze moordenaar. En hij neemt hem op in zijn gemeenschap. Onze tweede gedachte. De gemeenschap met Christus. Want let er maar eens op wat hij zegt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gij met mij. O gemeente, is het u daarom te doen. Kind van God in ons midden, dat is toch de zaak waar het om draait in uw leven. Gij met mij. Ik met u. In gemeenschap met mij. In het paradijs. In de geloofsvereniging met mij. Dat is het wezen van het ware geloof. De gemeenschap met Christus. Zondag 7 zegt het zo heel duidelijk wanneer ze vraagt. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig? Gelijk zij als in Adam verdoemd zijn. Nee. En dan moet ons dat opscherpen. Maar alleen zij die hem door een waar geloof zijn ingelijfd. Ingeënt. In hem gebracht. Gij met mij. En de moordenaar, die had zich door het waarachtig geloof tot Christus gewend. Maar daar ging de inlijving aan vooraf, gemeente. Dat moet je altijd goed onthouden. Dat is de volgorde. De inlijving van de waarachtige wedergeboorte. Als een mens afgesneden wordt van Adam en ingelijfd wordt in Christus. Je kunt dat prachtig illustreren met de gelijkenis van de verloren schaap. Wat doet dan die herder? Die zoekt eerst dat schaap op. En die daalt af in de verlorenheid van dat schaap. En die raapt dat schaap op. Om dan vervolgens dat schaap mee te nemen op zijn schouders. De inlijving, dat is de instorting van het nieuwe leven. Waarna de werkzaamheden van het ware geloof gaan beginnen. Zoals dat hier bij deze moordenaar openbaar gekomen is. De inlijving, dat is het moment dat God aan je voorbij gaat en je ziet vertreden in je geboortebloed. En dat hij je toeroept, leef, ja leef. En dat je dan dat waarachtige, eeuwige leven mag ontvangen in het uur van de wedergeboorte, geliefden. Want zonder die inlijving, dan ben je verloren, dan ben je dood in zonde en misdaden en zonder God en zonder hoop. En buiten de gemeenschap met God en Christus gemeente. Daarom moet een mens afgesneden worden van Adam. Door de scherpe bediening van de wet. En dat hij ingelijfd wordt in Christus. En dan beginnen die werkzaamheden des geestes. Die werkzaamheden van het waarachtig geloof. Zoals dat hier bij deze moordenaar in een kort tijdsbestek openbaar komen. Dat hij zich voor God gaat verootmoedigen. Dat hij zijn straf gaat billijken. Zijn rechtvaardig oordeel in zijn leven. En leert buigen onder Gods recht. Maar dat hij in dat buigen een weg ter ontkoming zoekt. Buiten zichzelf. Omdat dat aan hem geopenbaard is, gemeend. Kijk, en dat gebeurt hier. Gij met mij. En een bekommerd zondaar, als het goed is, zal niet rusten in zijn leven, totdat hij dat weet, gij met mij, dat hij dat antwoord weet. Dat antwoord op dat gebed, Heere, gedenk mijner toch. Kijk, als het daarna stil was gebleven, dan was het voor die moordenaar in zijn eigen beleving nog voor eeuwig kwijt. Als het stil was gebleven, dan was hij niet getroost, gemeente. Want een bekommerd zondaar, een ontwaakte zondaar, een ontdekte zondaar kan zijn zich niet troosten met zijn ontdekking. En met het feit dat hij mag buigen onder Gods rechtvaardig oordeel. Er moet een antwoord komen op dat gebed, O God, wees mij zondaar toch genadig. En dat antwoord dat luidt dan hier in onze tekst. Heden zult gij met mij in het paradijs. Dat met mij, wat betekent dat dan? Ja, gemeente, dat betekent heel eenvoudig dit. Al het uwe, moordenaar. Moordenaar die in ons midden. Is het mijne. Hoor je het? Al het uwe. Is dat zo, Heere? Al uw zonden. Al uw ongerechtigheden. Vanaf de moederschoot af tot nu toe. Dat is het mijne. Dat is het mijne geworden. Dat is aan mij toegerekend. En daarvoor hang ik hier. En daarvoor leid ik hier. En daarvoor bloed ik hier leeg. Voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God. Om daarvoor te betalen. En al het mijne is het uwe. Dat wordt je uit loutere genade toegerekend. En wat is dat? Dat is nou mijn gerechtigheid. Dat is mijn volkomen gehoorzaamheid. Die ik voor het aangezicht van de Vader heb laten zien tijdens mijn omwandeling op aarde. Maar die ik ook in het bijzonder laat zien hier tijdens het kruislijden. Voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God. Al mijn verdiensten worden nu op uw rekening geschreven, moordenaar. Gij met mij. Gij met mij. Wat is dat nog meer? Paulus zegt: het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Dus dat betekent: het leven. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Moordenaar, dat is nou het leven. Dat je met mij bent. Dat je in mij bent. En dat betekent, moordenaar, dat je de dood moet leren schrijven op alles van jezelf. Dat is de les die Gods kinderen hier op aarde in beginsel leren. Om de dood te leren schrijven op al het hunne gemeene. Om te leren dat zij nu midden in de dood. Maar dat ze het leven buiten zichzelf zoeken in de Heere Jezus Christus. Heeft deze moordenaar dat geleerd aan het kruis, gemeente? Nou, als hij één ding geleerd heeft, zo zegt Arthur Pink, dan is het dit wel. Dat hij zelf niets aan zijn zaligheid kan toedoen. Arthur Pink die beschrijft het zo treffend. Een mens die is toch altijd geneigd als hij ontdekt wordt dat hij in het verbeterhuis terechtkomt. Maar deze moordenaar die kon met zijn voeten de weg van Gods wet niet gaan betreden. Om te zeggen tegen God: heb een ogenblik geduld, Heere. Dan zal ik proberen een gehoorzaamheid voor u tentoon te spreiden. Want zijn voeten waren al genageld aan de kruispaal. En hij kon ook niet met zijn eigen gerechtige daden kon hij iets verrichten, want zijn handen die waren genageld aan de kruispaal. En zo in die weg leert een mens de dood te schrijven op alles van hemzelf. Heb je dat al geleerd, gemeente? Niet alleen bij aanvang, maar bij verdere voortgang. Dat je gevoelt dat je er telkens weer tussenuit moet. En dat het waar is wat dat gezang zegt. Uw verzoenend lijden is het rustpunt van mijn hart. Kijk, en dat heeft deze moordenaar geleerd. Wat het is om afgesneden te worden van alle goede werken. En te leren dat het leven nou alleen maar in hem ligt. Gij met mij. En daarin worden Gods kinderen hoe langer hoe meer geoefend, gemeente. Gij met mij. Gij met mij. Dat is ten diepste het gemeenschapsleven. met de Heer Jezus Christus. Dat zijn de onderhandelingen met Hem. In het licht van wie God is en wie ik ben. En dat ik buiten Hem voor Gods oog niet kan bestaan. Dat zijn de onderhandelingen vanuit de armte die ik leer in mijn leven. Hoe langer hoe meer in te leven. Arm in mezelf, maar rijk in Hem. Dat zijn de onderhandelingen vanwege mijn krachteloosheid. Dat ik niet opgewassen ben om tegen de zonde te strijden. Maar dat ik sterk mag zijn in de Heer. En dat ik donker ben in mijzelf, maar licht in de Heer. Blind in mijzelf, maar ziende in de Heer, gemeente. Gij met mij, ja, dat is van Gods kant echt volmaakt. En dat is in de beleving van Gods kinderen hier altijd ten dele. Als het gaat om de genieting ervan, de beleving daarvan. Maar weet, kinderen des Heren in ons midden, dat het van Gods kant echt al volmaakt is. En dat mag u ook tot troost zijn in de worsteling, om daar persoonlijk ook deel aan te mogen krijgen. Te worstelen voor het aangezicht van God, om ook in de zwakheid des geloofs gesterkt te mogen worden door het woord en door de sacrament. Dat de Heere dat woord en de sacramenten ook gebruikt om die gemeenschap te proeven. Wellicht aan het heilig avondmaal. Dat je zegt, ja, gij met mij, Heere, hier aan de dis des verbonds. De meesten oefenen dat door een toevluchtnemend geloof, gemeente. Er zijn maar weinig kinderen van God die dat echt door een bevestigd geloof omhelzen. Maar een toevluchtnemend geloof is niet zonder zekerheid, o gemeente. Wanneer een mens weer vanuit de nood de toevlucht neemt tot Christus. En Christus die mag het dan laten beleven. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Dan mogen ze het weer beleven wat dat is. Gij met mij. En wat betekent dat dan? Onze derde gedachte. De plaats van Christus. Dat betekent dit. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Die twee woordjes willen we in onze derde gedachte nog uitleggen. Allereerst het woordje heden. Wat is dat? Er zijn wel uitleggers die zeggen, dat moet je zo lezen. Voorwaar zeg ik u heden, op dit moment zeg ik het u dus. Gij zult met mij in het paradijs zijn. Maar gemeente, dan lezen wij die tekst niet goed. Het is terecht zo vertaald. Heden, nu. Deze dag nog betekent dat. Zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat was helemaal geen vanzelfsprekendheid voor een kruiseling. Het was juist de bedoeling dat een kruiseling een langzame, pijnlijke dood zou sterven. En dan duurde die dood soms wel een paar dagen, jongens en meisjes. Dat die arme kruiseling helemaal uitputte daar aan het kruis. Daarom is dat een wonder, want de Heere Jezus die wist het. Nog even. En dan zal ik in het paradijs zijn. En daarom belooft hij dat dit aan die moordenaar heden. Dat is vandaag. En dat zal voor deze moordenaar een heel belangrijk woord zijn, dat woordje heden. Omdat hij ook wel wist, ik moet sterven hier aan het kruis. En dat is de rechte euthanasie. Wij gebruiken vandaag aan de dag dat woord natuurlijk op een hele andere manier en wij zijn tegen euthanasie. Maar onze oudvaders, die gebruikten vroeger dat woord euthanasie, juist positief. Namelijk, dat betekent een zachte doodsterven. Nou, dat is de rechte euthanasie. Dat is niet dat iemand jou het leven neemt of dat je zelf die beslissing neemt. Beslist niet, maar dat God tegen je zegt, op je sterfbed, heden, vandaag, dan zal die heerlijke dag aanbreken dat je met mij in het paradijs zult zijn. Is dat niet om jaloers op te worden? Verlangt u er wel eens naar, kind van God in ons midden? Is dat de taal van je hart wat Paulus zegt? Met Christus te zijn, dat is mij verreweg het beste. Ik weet wel, wij haken naar het leven, ik ook, jongens en meisjes. Maar de Heere maakt zijn volk meestal klaar om te sterven. Niet altijd hoor. Niet al Gods kinderen hebben een sterfbed. Niet al Gods kinderen zullen bewust de stervensgenade beleven. Maar de meesten worden toch klaargemaakt om te sterven met dit woordje. Heden. Heden, soms heel duidelijk. Dat is echt soms. Dat is echt zeldzaam. Zodat ik twee keer gehoord heb in mijn leven dat iemand echt wist. Soms bij het uur af. Dat iemand wist. Ik ga sterven. Wij weten dat hier in ons midden, in de kring van de familie van Drent, een van de voorvaderen, dat hij zijn kinderen naar huis stuurde en zegt, jullie kunnen gerust naar huis toe gaan, want ik sterf overdag niet, ik sterf vanavond. En dat dat echt gebeurd is. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan gaan we luisteren naar die plaats, de plaats van Christus, zo heb ik dat genoemd. In het paradijs. De Hof van Eden, daar denken we dan aan natuurlijk als het gaat om het paradijs. Eden betekent lusthof. Vreugde betekent dat. De plaats van de eeuwige vreugde. In de Hof van Eden, daar woonden Adam en Eva voor de zondeval, gemeente. Wat was dat een aangenaam verblijf, waarin zij de gemeenschap met God mochten proeven en smaken. Als hij kwam, aan de wind des daags zagen ze het en huppelden ze als twee onnozele kinderen hun vader tegemoet om gemeenschap met hem te hebben. En mochten ze genieten van de goede gaven die God hen gaf in het paradijs. Behalve dat zij moesten afblijven van die ene boom van kennis van goed en kwaad. Paradijs. Die naam komen we ook tegen in 2 Korinthe 12 vers 24. Waar Paulus vertelt dat hij opgetrokken geweest in de derde hemel in het paradijs. En dat hij daar onuitsprekelijke dingen zag. Onuitsprekelijke woorden zag. Met andere woorden, wat geen oog heeft gezien en wat in het hart van een mens niet is opgeklommen. Dat heeft God weggelegd voor degene die hem vrezen. Het paradijs. Die naam paradijs komen we ook tegen in Openbaringen 2 vers 7. Daar wordt gesproken van het paradijs Gods. Waar de gezaagden zullen eten van de boom des levens. En dat is Christus, gemeente. De Heer Jezus die zegt het hier. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En daarmee geeft hij het hemelse leven aan. Het hemelse leven wat in de Bijbel getekend wordt als een leven van harmonie. Van vrede, waar de lam en de leeuw naast elkaar weiden, waar een kleine baby speelt in een grot waar een basilisk, een slang, rondkronkelt, maar die kleine met rust laat. Het is een wereld van harmonie, Een wereld waar niet meer gezondigd zal worden. Een wereld waar geen tranen meer geschreid zullen worden. Een wereld waar geen honger meer is, waar geen ziekte is. Een wereld die niet langer meer in de greep is van het coronavirus, zoals vandaag aan de dag, gemeente. Heel de wereld is overstuur. Maar dat zal dan niet meer zo zijn, het paradijs. Daar is de duivel niet meer die Gods kinderen aanvecht en die probeert Gods kinderen te beroven van hun troost. Dat is die plaats waar de Heere Jezus is. Waar de liefste is, uw liefste kind van God. Daar mag u hem aanschouwen zoals hij is in al zijn heerlijkheid. Hier aanschouwt u hem door het waarachtige geloof. Maar dan zult u hem oog in oog aanschouwen en hem ontmoeten in al zijn heerlijkheid. Dan zult u uw kroon, die u hebt ontvangen op de strijd des geloofs, aan zijn voeten werpen. Dan zult u hem eeuwig aanbidden en eeuwig van hem zingen, van zijn goedertierenheid. Dan zult u de Vader de eeuwige lof geven die hem toekomt. Voor het uitdenken van de weg der zaligheid. Het uitvoeren van zijn eeuwig welbehagen. En dat u daar nu een onderwerp bent van geworden. Wat is dat een wonder, gemeente. Als hier de Heere Jezus aan deze moordenaar daar een voorsmaak van geeft. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat een verschil. Wat een verschil met die andere moordenaar. Die ook dat woord heeft gehoord. Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Het is terecht wat gezegd werd. Het was ze nog niet vergeven. Als Christus dat zegt, Vader, vergeef het hun. Dan moest dat nog persoonlijk toegepast worden in het leven van deze of gene. Maar die andere moordenaar, die bleef in zijn zonde. En dat na Gods rechtvaardig oordeel. Maar hij verhardde zich ook. Dat is de andere kant. Want we zijn voor de volle 100% verantwoordelijk, gemeente. Als we diezelfde boodschap hebben gehoord. Daar ge in hetzelfde oordeel zijt. Spreken in bijzonder de kinderen van God aan in ons midden. Durven wij ook zo onze naasten te waarschuwen? Dominee, je preekt ook voor jezelf. Ouderling, diaken. Daar ge in hetzelfde oordeel zijt. Om iemand te waarschuwen. Omdat hij als het ware langs het randje van de ravijn loopt. Om hem te grijpen die ten dode wankelen. Opdat hij behouden zou worden. En wat gaat er daarom ook een ernstige oproep uit van deze prediking van vanmorgen. Vliet de toekomende toren, gemeente. Erken toch uw zonden en uw strafwaardigheid voor God. Buig toch onder Gods rechtvaardig oordeel. En open toch je ogen voor de weg ter ontkoming. Die alleen in Christus te vinden is. En zoek de Heere terwijl hij nog te vinden is. En roep hem naar mij terwijl hij nabij is. Ja, gemeente, dat wij zo dan ook allen toch als een brandhout uit het vuur gerukt zouden mogen worden. En dat Gods kinderen uit deze geschiedenis opgewekt mogen worden. Om te verlangen naar dat moment dat Christus tot u persoonlijk zegt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Want dan zal het waar worden. Laten we samen gaan zingen met Psalm 43, die na het kortstondig ongedeugd mij eindeloos verheugt. Amen.
Thank you.
eindigen met gebed. Ach Heere, waar hebben we het toch aan verdiend? Dat ge uw woord in ons leven hebt gebracht. Dat het toch niet eeuwig tegen ons zal getuigen. En daarom wilt u ons toch allen de krachtdadige werking van uw lieve Heilige Geest schenken. Uit vrije genade. Opdat wij ook deel mogen krijgen aan het goed dat nimmer meer vergaat. Dat gij verworven hebt, Heer Jezus. En dat tot eer van uw naam. Ja, tot eer van een drieënig God. Amen. Onze slotzang is het 6e vers van Psalm 6. Gij maakt hier lang mijn levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Het 6e van Psalm 16. Heere, zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
staat in de boek.